gemeente vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen, aanvang 7:30. Aanstaande zondag zal er in de morgendienst bevestiging van ambtsdragers zijn. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 62, de versen 1 en 5. 62, 1 en 5. Eerst stonden de tucht en de belofte van de wet des Heren. En zingen wij daarna Psalm 65, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing van morgen vindt u in de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 12. 1 Petrus, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 12. En dan lezen wij Gods heilig woord. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking vindt u hier in dit gedeelte. Het wordt gevormd door de verzen 3, 4 en 5. De verzen 3, 4 en 5. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover de woorden van onze tekst. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Van Driel. En ook willen we denken aan broeder J. Broeren. We denken ook aan meneer de Jong die naar het ziekenhuis in Dirksland is nu voor onderzoek. We bidden en zoeken het aangezicht van de Heere. Heere, hoe groot zijt gij, hoe heerlijk zijt gij in al uw weg en werk. Gij die in uw soevereiniteit gesproken hebt en deze wereld in het aanzijn hebt gesproken. U sprak en het was er. En u spreekt tot ons, Heere, door uw woord. En in uw heerlijkheid hebt u uzelf aan ons geopenbaard. En u komt tot ons met de levende bediening van uw heilige woord. Heere, wij willen u hartelijk danken voor al de weldaden, voor al de barmhartigheid die u ons geeft, dat u die in de hemelen zijt, zeer hoog, zeer verheven, dat u ook tot ons afdaalt, dat u tot ons neerkomt. Dat u als het ware, u zich naar ons toewendt en dicht bij ons komt. Om uw woord ons op heel eenvoudige wijze voor te houden. We willen u danken dat u zo barmhartig bent. En dat u zo bewogen bent. En heren, wij moeten het u belijden dat wij zo ongevoelig hiervoor zijn. Dat wij geen besef hebben van uw grootheid. Dat wij geen besef hebben van hoe u zich, van het feit hoe u zich neerbuigend en zo dicht tot ons neerdaalt en afkomt. We moeten het u belijden dat wij uw woord niet begrijpen. Want hoe kan een levend mens het begrijpen wat het betekent dat u, Heere Jezus, God uit God, bent afgedaald tot in de diepte van de hel, om daar de straf te betalen die op de mens lag. Heren, dan begrijpen wij dit niet. En wij verstaan niet de grootheid van uw liefde. En we begrijpen niet dat u zich zo om ons bekommert, terwijl wij ons tegen u verzetten. Terwijl er niemand onder uw kinderen is die u uitgenodigd heeft om in zijn hart te komen. U hebt altijd plaats gemaakt voor uzelf. En dan nog uw volk en kinderen moeten het dagelijks belijden dat een stroom van ongerechtigheden had de overhand over mij. Heere, wie zijn wij dan? Dat u zich om ons bekommert. Nee, wij verdienen niets. We hebben nergens recht op. Het is enkel uw grote genade, uw soevereine bewogenheid, dat u de Heilige tot ons neerkomt. U hebt ons niet nodig. U hebt onze gebeden niet nodig. En onze lofprijzingen hebt u niet nodig. Heere, het is enkel tot prijs van uw heerlijke naam dat u zich uit vrije bewogenheid en uit soevereine liefde u ontfermt over mensen, kinderen. En zo willen wij u danken en u aanbidden dat wij hier vanmorgen in uw huis mogen zijn. Dat u ons bewaard en gedragen hebt in deze afgelopen week. Dat we hier bijeen mogen zijn onder uw heilig woord. Wat een voorrecht is het. En geef, Heer, dat deze plaats ons heel dierbaar zal zijn. En dat we mogen beseffen dat wij op heilige grond treden. Want wij belijden dat wij in uw tegenwoordigheid zijn. U de Heilige, de Hoge en de Verhevene. En wij die onrein zijn van lippen, wij passen ook niet bij elkaar. En toch roept u ons samen en mogen wij u hier ontmoeten. Het is een groot voorrecht. Geef, Heere, dat wij naar de kerk mogen gaan met vrezen. Dat de vreze des Heren ons wel voor ogen zal staan. En dat wij wel oog mogen hebben voor uw heiligheid. En dat wij daarom ook heilig moeten zijn. Ja, dat wij volmaakt moeten zijn, omdat u in de hemel volmaakt bent. En zo naderen wij tot u, met al onze tekorten. Met de belijdenis dat wij uw eisen niet kunnen voldoen. En daarom pleiten wij op het volbrachte werk van de Heere Jezus die u ons gegeven hebt als een zoenoffer, als een voorspraak, als een middelaar, dat door u is er toegang tot God. Door u, o Heere Jezus, is er een ingang tot God de Vader. En zo danken wij u dat u zo dicht tot ons komt, Heere, wil met uw Heilige Geest uw woord wat we willen overdenken vanmorgen toepassen aan onze harten. Wil met uw Geest zondaren bekeren. Wij bidden u of u zicht wil geven op wie wij zijn van nature. Laten we maar niet voortleven, Heer, alsof alles zo vanzelfsprekend is. Laten we niet voortleven terwijl we niet beseffen dat wij onder de eis van geloof en bekering zijn. Laten we niet ongevoelig en afgestompt voortleven. Maar geef, Heere, dat er een hongeren en dorsten mag zijn naar u, de levende God. Geef dat er een belijden mag zijn in de binnenkamer voor uw heilig aangezicht. Dat in de gemeente veel gedaan mag worden. Dat er geestelijke oefeningen gehouden mogen worden door uw kinderen in de binnenkamer. En dat uw woord onderzocht wordt en geloofd en geliefd wordt. Geef, Heere, dat er een voortdurend gebed van de gemeente mag opstijgen tot u om uw aanwezigheid. Wanneer u in ons midden bent, dan zullen er wonderen gebeuren van bekering. Dan worden zondaren ontdekt. Dan vindt er bekering plaats. Dan worden de jongeren onwederstandelijk getrokken. Dan komt de liefde bij de ouderen voor de jongeren. En dan komt er gebed. En dan is er een geestelijk ontwaken. Wij bidden u, Heere, voor een opwekking in ons midden. O, wij vragen u of zij die in het donker leven tot uw licht gebracht mogen worden. Zij die zich afvragen of ze nog een vreemdeling voor u zijn, of dat ze wel u ingelijfd zijn. Heere, wilt u uw licht geven en het duidelijk doen zijn en hen leiden dat zij mogen roemen in de vaste zekerheid van deel te hebben aan de Heere Jezus Christus en aan al zijn schatten. Wil hen die zich afzijdig houden van u toch ontdekken en onrustig maken. Wilt u geven dat er zo een roepen mag zijn tot u om bekering, om geloof, om genade? Heere, wilt u uw kinderen verdiepen in dit geloof en geven dat zo uw woord tot zegen mag zijn? Wil genade voor genade geven vanuit uw volheid en uw grote naam verheerlijken in ons midden? Wees bij de jongens en de meisjes. Geef dat ze ook mogen luisteren naar de prediking en dat het woord ook hen mag aanspreken. Zegent u de kerkenraad en schenk genade en wijsheid aan de broeders, ook bij de aanstaande kerkenraadsvergadering. Zegen heel de gemeente. We bidden u voor de zieken, voor hen die het moeilijk hebben. Wilt u broeder Leen van de Bos versterken, week in, week uit? Wilt u hem rust geven en zicht op u, dat hij vrede mag vinden door u? Zegen de behandeling die hij ontvangen mag en dat hij weer mentale kracht mag ontvangen. Wil ook zo broeder Corné de Geus dagelijks ondersteunen en geven dat u woord ook voor hem tot zegen mag zijn en dat hij ook in zijn geest en rust mag ontvangen van u. Dat krachten, dat mentale krachten mogen toenemen. Heere, wij zijn allemaal zwak van moed, klein van krachten. We zijn allemaal stof. Niemand van ons is uitgezonderd van deze zwakte. En niets menselijks is ons vreemd. Heere, bewaar ons. En wil in uw gunst ook meneer de Jong gedenken wanneer hij in het ziekenhuis is in Dirksland voor onderzoek. Daar de zwakte toeneemt. Heere, wilt u hem zeer nabij zijn. Ook als het nog onduidelijk is precies hoe het met hem is en nog verdere onderzoeken moeten plaatsvinden, wilt u hem en zijn vrouw in alles nabij zijn in deze tijd van moeite. Schenk genade en vertroosting en de krachtige werking van uw Heilige Geest. Heere, wij bidden u voor zuster Ma van Driel. Heere, wij danken u voor sparende en bewarende genade. En dat er ook sprake mag zijn van vooruitgang, al is het ook een lichte vooruitgang. Maar wij danken u voor wat u in uw goedheid haar gegeven hebt. En dat zij goed kan spreken. We danken u voor die weldaad. En dat haar gedachten zich goed kunnen formuleren. Heere, wilt u haar en haar man in alles nabij zijn in deze moeilijke dagen. Wij vragen u of u hen herstel wil geven en genade wil schenken tot eer van uw grote naam. Heere, wilt toch alles welmaken met de revalidatie en wilt u zegen geven. Zo bidden wij u ook voor broeder en zuster, broeren. Heer, u kent de nood daar bij onze broeder, dat het spreken zeer moeilijk gaat en dat hij veelal nu in bed verblijft. Heere, u kent hem. Wilt u hem goed doen smaken, dat hij niet alleen rust op een bed, maar dat hij mag rusten op eeuwige armen die hem dragen, liefdevolle armen. Heere, wilt u deze broeder en zijn vrouw vertroosten, versterken en hen leiden. Wil hen bewaren en leiden tot de verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. Heere, wij bidden u zo voor anderen in de gemeente die een zwakke gezondheid hebben. Anderen die door moeite heen gaan. Gekend hen. Zij die een lege plaats in hun leven hebben, om wat voor oorzaak dan ook, wilt u bij hen zijn? Wilt u gemeenschap met hen beoefenen? Dat zij zo vrede in hun hart mogen kennen en de liefde tot u mogen ervaren en zo bekrachtigd worden om verder te gaan. Heere, gedenk hen die eenzaam zijn, hen die het moeilijk hebben om wat voor reden ook. Vertroost en bemoedig en geef dat wij mogen ervaren dat u krachtig bent bevonden en hulp in benauwdheid. Wij bidden u voor hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Schenk ook hen een zegen. Gedenk uw kerk over deze wereld. Wij vragen u of u uw kerk ook vandaag wilt uitbreiden. Wilt u geven dat er duizenden toegebracht mogen worden? Ja, zo niet tienduizenden. Want u bent een grote God, een machtige koning, die het heilrijkst lot geeft. Heere Jezus, u regeert over alles. Wilt u uw kerk beschermen en uw kerk uitbreiden overal ter wereld. Ook hen die vervolgd worden om uw naams wil. We bidden dit alles van u, waarbij we u vragen om al onze zonden weg te wassen en ons aan te zien in het borgwerk van Christus. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de diaconie. Aanstaande zondag is de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Willen we dan nu zingen Psalm 118, de versen 7 en 8. 118, 7 en 8. Geliefde gemeente, in de oude wereld werden brieven vaak geschreven op een boekrol. En wanneer de ontvanger zo'n boekrol opendeed, dan moest hij gelijk kunnen zien van wie deze brief was. En daarom was het de gewoonte in die dagen om een brief te beginnen met de naam van de afzender. En zo begint Petrus hier zijn brief. En hij begint met zijn naam te vermelden: Petrus, een apostel van Jezus Christus. En zo legitimeert Petrus zichzelf. Hij is een apostel. Dat is iemand die uitgezonden is door de Heere Jezus om het woord van Christus te verkondigen. En Petrus schrijft dan deze brief aan de vreemdelingen die verstrooid zijn. De vreemdelingen. Zo worden deze kinderen Gods genoemd. En dat klopt ook. Want wanneer u de Heere kent en de Heer hebt leren liefhebben, dan wordt u een vreemdeling hier beneden. Waarom? Dan voelt u zich niet meer thuis in deze wereld. Dan bent u dankbaar voor alles wat de Heere geeft. En u hebt uw taak hier te vervullen en daar wijdt u zich aan. Maar u weet steeds, dit is het niet. Er is een ander vaderland. Daar hoor ik thuis. En daar is mijn toekomst. Ik ben een bijwoner hier op aarde. En zo zegt vers 1 dat deze vreemdelingen, die zijn verstrooid. Verstrooid. En dat woord dat daar gebruikt wordt in Grieks is de diaspora. En u kent dat woord wel als de Joodse verstrooiing. Daar wordt de diaspora genoemd. Dat de Joden verstrooid zijn door heel de wereld. En daarom hebben sommige mensen gedacht dat waarschijnlijk Petrus hier schrijft aan Joden die in de diaspora leven, Christenjoden. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want dat woord vanuit het Grieks kan ook gewoonweg betekenen uitgestrooid te zijn. Gods kinderen die uitgestrooid zijn om daar getuigen van de Heere Jezus te zijn. Want overal waar Gods kinderen komen, wanneer zij getuigen zijn van de Heere Jezus, dan komen en dan ontstaan er groepjes gelovigen, kleine gemeenten. En we zien dat dat hier ook gebeurd is. Want er staat een geografische locatie bij. Die vreemdelingen zijn verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Die namen zeggen ons zo weinig. Maar die namen waren toen heel belangrijk. Deze namen, dat zijn namen van provincies in het noordelijke gedeelte van wat wij nu Turkije noemen. Dus Petrus schrijft deze brief aan mensen, aan kinderen Gods, die uitgestrooid of verstrooid zijn in de streken van Noord- en ook Midden-Turkije. En wij weten vanuit het Nieuwe Testament niet van apostelen die daar naartoe zijn gegaan. Maar waarschijnlijk zal het wel gebeurd moeten zijn omdat daar gemeenten ontstaan zijn. Maar het kan ook zijn dat de Joden en Jodengenoten die op de Pinksterdag in Jeruzalem waren, want toen kwamen ze ook uit, Pontus en ook uit Galatië en Azië, dat zij die daarbij waren tot bekering kwamen en later terug zijn gegaan. En er kunnen zijn Joden en Jodengenoten, er kunnen zijn Joden, maar ook heidenen die tot het Joodse geloof bekeerd waren. Maar in ieder geval, deze christenen, of ze nu christenjoden of christenen uit de heidenen geweest zijn, zij wonen daar in het noordelijke gedeelte van Turkije en dan schrijft Petrus hen een brief. want deze kinderen Gods hadden ook met strijd te maken. Ze moesten ook strijden tegen de verleidingen van de wereld en tegen de listige omleidingen van de Satan. En nu schrijft Petrus hen een brief om hen te bemoedigen. En Petrus begint dan gelijk met hen te wijzen op de zaligheid die God bereid heeft voor hen. Dat is zo belangrijk in het geestelijke leven voor Gods kinderen, om te leven bij die zaligheid die God voor hen bereid heeft. Het is goed om te mediteren dat wanneer u de vrede met de Heere Jezus in uw hart kent, en de Heere heeft uw zonden vergeven en u mag leven met hem, dan is het goed om bewust na te denken en bij stil te staan bij hetgeen de Heere voor u bereid heeft. Want dat geeft u moed en krachten wanneer er strijd is, of wanneer er een kruis is, of wanneer er moeite is, of wanneer u door aanvechtingen heen gaat, om dan toch de goede strijd des geloofs vol te houden. Want u weet, het is niet allemaal te vergeefs waar ik doorheen ga, maar de Heere heeft voor mij weggelegd die heerlijke zaligheid. En daar moeten ook Gods kinderen zich op richten. Niet overheen lezen, niet zeggen, nou, daar mogen we niet aan denken. Nee, daar moeten we juist wel aan denken. Dat is het eerste wat Petrus in zijn brief hier noemt. En zo wijst Petrus hen dan op de zaligheid die God bereid heeft voor hen. En dat zien we in de woorden van onze tekst, de woorden versen 3, 4 en 5. Dus wij zien hier de hemelse zaligheid. En we zien vier gedachten. Ten eerste het hopen daarop. Ten tweede het deel krijgen daarvan. Ten derde de zekerheid daarin. En ten vierde het bewaard worden daartoe. Dus de hemelse zaligheid, we zien ten eerste het hopen daarop, want er staat in vers 3, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Dat is het hopen. Ten tweede het deel krijgen daaraan. U krijgt deel daaraan, omdat hij naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Zo krijgt u daar deel aan door wedergeboorte. Ten derde ziet u ook de zekerheid, want het is een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Dat is de zekerheid daarin. En ten vierde het bewaard worden daartoe. Dat is vers 5. Want Gods kinderen worden zelf ook bewaard in de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid die komen zal. Dus we denken nou over de hemelse zaligheid, het hopen, het deel krijgen, de zekerheid en het bewaard worden. Nou, ten eerste dan dat hopen. Kijk, hoop. Hoop doet leven, zeggen we zo onder elkaar. En dat is ook zo. Zolang er nog hoop is, dan heeft een mens moed. Dan wil hij ook vooruit. Een mens kan niet leven zonder hoop. Wanneer een mens geen moed meer heeft of geen hoop meer heeft of geen gaten meer inziet, nou, dan wordt hij ingezonken en dan geeft hij het op en dan. Maar hoop heeft een effect op een mens. Een jonge man die studeert hard voor een examen, want hij heeft hoop dat hij slaagt. En de boer, hij gaat uit op het veld om te zaaien op hoop, op zegen. En een moeder die in verwachting is, heeft blijde hoop. En de Bijbel spreekt veel over de hoop. Te midden van moeite en verdrukkingen hebben Gods kinderen hoop. De Heere Jezus leeft. En hij is de inhoud van die hoop. Omdat hij leeft, zullen al zijn kinderen met hem leven. En zijn volk zal een eeuwige heerlijkheid beërven. Dat is de hoop waar Petrus hierover spreekt. De ware hoop. 1 Timotheus 1, vers 1, zegt de Heer Jezus Christus, die onze hopen is. Kijk, Christus is de inhoud van het hopen. In onze tekst, waarin wij lezen hierover, die ons wedergeboren heeft tot een levende hoop. Dat betekent hier niet in de eerste plaats de inhoud van die hoop, maar de activiteit van het hopen. Wat is het verschil? Natuurlijk is de Heer Jezus de inhoud van de hoop. En daar richt het hopen zich op. Maar er is ook een activiteit van het hopen op zich. En nou heeft de Heere God door zijn grote barmhartigheid zondaren wedergeboren tot een levende hoop. Dat hun leven hopen wordt. En zo bent u daar in Pontus, Galatië, Bithynië, Cappadocië, Azië. U bent wedergeboren tot een leven van hopen. Uw leven is hopen. En dat brengt ons dan gelijk ook bij de betekenis, de Bijbelse betekenis van hopen. De Bijbelse hoop, dat is een levende zaak. Dat is hopen op iets dat vast en zeker is. En laten we nooit dat Bijbelse woord voor hoop verwarren met ons dagelijks gebruik van het woord hoop. Want wanneer wij ergens op hopen in het dagelijkse leven, is het maar heel zwak. Stelt u zich voor, er is een zieke op bed en hij is ernstig ziek. En de familie staat er allemaal omheen en de dokter staat erbij. En de mensen kijken naar de zieke en ze kijken naar de dokter. En ze met vragende ogen en de dokter kijkt naar die ziekte. En hij schudt zijn hoofd en hij zegt niets en hij loopt weg. En er komen een paar mensen, een paar van die familieleden achter de dokter aan. Dokter, wat denkt u? Wat denkt u? En de dokter zegt, ach, zolang er leven is, is er hoop. Maar ja, dan voelt u wel. Dat is maar een heel zwakke hoop. Dat is een ijdele hoop. Dat is een hoop die heel onzeker is. Het is een hoop zonder waarde. Het is een hoop als een zeepbel die uit elkaar spat. Jongens en meisjes, dat doen jullie vast wel eens buiten. Met zo'n pijpje en met zeepsop en dan ga je erop blazen. Dan komt er een grote zeepbel. En dan gaat het erom wie de grootste zeepbel gaat maken. Met die mooie kleuren als de zon erop schijnt. Maar dan spat dat uit elkaar. Kijk, dat is nou een voorbeeld van ons hopen op dingen in het dagelijkse leven. We hopen op mooi weer, maar we weten niet of het echt komt. Maar de Bijbelse hoop is een vaste hoop. De Bijbelse hoop ligt gefundeerd op de Heere Jezus. Op wie Hij is, wat Hij belooft, wat Hij verdiend heeft. En die hoop leidt een kind van God tot de hemelse zaligheid. En die hoop geeft vreugde in verdrukkingen. Dat leest u in vers 6 hier. In welke gij u verheugt. Die hoop geeft vreugde, want het is een vaste hoop. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En ook al wordt mijn lichaam opgegeten door de wormen, in dit mijn lichaam zal ik hem zien. Want hij maakt alles nieuw. Geen haar van mijn hoofd zal verloren gaan. Dat is de machtige hoop van een kind van God. En dat is de verwachting die we in de Bijbel zien. Door heel de Bijbel heen, door Oud en Nieuw Testament. U leest er al bij Abraham, die nog geen meter van dat beloofde land in eigendom had. En nog geen kind had. En dan zegt de Heere tegen hem, uw kinderen zullen ontelbaar zijn als de sterren aan de hemel. En ze zullen dit hele land beërven. En daar staat Abraham met niks, een tent. en geen kinderen, maar hij geloofde het. Hij wist het komt. Hij wist het. Het vaste hoop. Maar daarnaast verwachtte hij ook een beter vaderland. Hebreeën 11 vers 14. Niet eens heen, niet eens deze aardse Kanaan, maar hij verwachtte Christus. En hij zag de dag van Christus. Hij zag dat Christus komen zou. En hij zag dat het uiteindelijk ging niet om deze aardse Kanaan, maar om het hemelse land wat de Heere bereid heeft. En daar wachtte Abraham op. En zo ook zijn kinderen. We zien Isaac en Jacob in datzelfde geloof leven en Jacob op zijn sterfbed in Genesis 49 vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat was hopen, levende, vaste hopen. Die mensen waren niet gebroken, die mensen waren krachtig in de hoop. En denk maar aan David in Psalm 27 vers 13. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Ik ware vergaan. Hij had hoop op wat God doen zou. En Asaf in Psalm 73 vers 24. Ge zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wat een vaste hoop. U zult mij in heerlijkheid opnemen. En denk maar aan de apostelen in al hun druk en in al hun moeite. En dan worden ze geslagen en dan worden ze verschrikkelijke zweepslagen. Met bebloede ruggen, als beschrijft de schrift dat niet zo dramatisch. Maar dat gebeurde, dat was vreselijk. En ze gaan weg verblijd zijnde dat ze verwaardigd waren te lijden om de naam van de Heere Jezus. Blij, want ze wisten dat ze een toekomst hadden die niet kapot kon gaan. En zo konden ze leven vanuit die vaste, levende hoop. En dat is ook wat die christenen daar in Noord-Turkije ook kenden. Petrus wijst hen erop. En roept hen op en wekt hen op, te midden van alle bestrijdingen, te leven vanuit die levende hoop. Maar we moeten daar ook deel aan krijgen. Het is niet zo dat iedereen die hoop heeft. De Heere leert ons dat wij die hoop moeten ontvangen. Van nature hebben we dat niet. Het is ook niet iets vanzelfsprekends. Van nature leeft de mens zonder hoop. En heeft de mens geen uitzicht, geen verwachting. Hij leidt zijn aandacht af met allerlei spelletjes en met allerlei vermaak en met allerlei genot en met allerlei geneugten en plezieren en leuke dingen. Maar dat is geen hoop. Dat is hedonisme. Dat is pluk de dag. Maar de Heere Jezus geeft ware hoop. En daartoe lijft hij zondaren in zichzelf in. En zij krijgen deel aan al de schatten en gaven van de Heere Jezus Christus. En ze ontvangen recht. Op het eeuwige leven. En dat vindt plaats in de weg van wedergeboorte. En dat zegt Petrus ook. Jullie christenen daar in Noord-Turkije, jullie zijn wedergeboren tot een levende hoop. Wedergeboorte. Jongens en meisjes, wat is nou wedergeboorte? Nou, dat is dat de Heer je een nieuw hart geeft. Dat is dat de Heer je een nieuwe geest geeft. Nieuw leven schenkt. Hij komt met zijn Heilige Geest over in uw hart en u wordt nieuw gemaakt. De Dordtse leerregels schrijven daar ook zo mooi over in hoofdstuk 3, 4 en paragraaf 11 en 12. Daar leest u dat God opent het hart dat gesloten is. Hij vermurt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu metterdaad wil. Die weerspannig was, gehoorzaam wordt. En dit is die wedergeboorte. Dus in de wedergeboorte wordt uw verstand verlicht. Hij, de Heere, geeft licht. Dat is het eerste wat God doet in de wedergeboorte. U gaat dingen zien die u eerst niet zag. U ziet dat u zonder God leeft. U gaat beseffen dat u een vreemdeling voor God bent. Dat u alleen maar leeft met al uw godsdienst en met al uw bidden en met al uw kerkgang en je catechisaties en je zondagsschool. Dat je toch zonder God leeft. Dat u eigenlijk alleen bent zonder God. Dat God u niet kent. En dan komt er een besef van uw schuld. Er komt er ook een verlangen met uw hart om God te zoeken en te dienen. En de Heere verandert het hart dat u eerst onwillig was en nu wordt u gewillig. Het hart dat eerst zo hard was als een steen, dat wordt nu zacht. Kent u daar iets van? Is er in jouw leven al een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid gekomen? Is er bij jou al een gebed gekomen, Heere, leer mij naar uw wil te handelen? Of bid je dat nooit? Als je dat gebed niet kent, dat laat zien dat je zonder God leeft en God jou niet kent. En dit is nodig. Want zonder deze verandering kun je niet het koninkrijk van God binnengaan. Gods geest moet in onze harten komen, ons verlichten, ons laten zien dat wij voor hem niet kunnen bestaan. En Gods geest moet ons reinigen van binnen. En dan komt er ook uiterlijk een ander wandel. Dan komen er vruchten in ons leven, vruchten van liefde, vruchten van geloof, vruchten van bekering. Dan wil je bepaalde dingen niet meer, ik doe het niet meer, weg. En dan komt er ook een vrucht van hoop, de christelijke hoop. Want de tekst zegt hier dat God na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit is het voorrecht van al Gods kinderen. Door wedergeboorte wordt u een erfgenaam van de hemelse heerlijkheid. Dan wordt uw aandacht gericht op hem, die koning. Dat hij uw koning is. Dat hij uw borg is. Dat hij voor u gestorven is. En u wordt tot hem getrokken. U gaat uw zonde voor hem belijden. U zoekt in hem te leven. En hij lijft u zichzelf in. En hoe meer u hem leert kennen, hoe meer u gaat zien dat aan hem heb ik eeuwig genoeg. En van hem krijg ik nooit genoeg. Kijk, daar bent u wedergeboren tot een levende hoop. En daar is zo'n schat wat u dan, kind van God, bij u hebt. En die schat komt voort uit de grote barmhartigheid van God, zegt de tekst hier. Omdat God met barmhartigheid bewogen was over uw leven. Hij boog zich tot u neer. En hij raapte u op van de ellende van uw leven. En hij waste u van al uw onreinheid. Wat een grote barmhartigheid heeft de Heer aan u bewezen. Dat hij uw ogen opende. Dat u hem zag, de koning in zijn schoonheid. Dat u hem lief kreeg. Wat een barmhartige bewogenheid van God. Zult u het nooit vergeten, ook wanneer er soms moeite of moeilijke dagen zullen komen. Zult u nooit God verdenken dat hij ontrouw is of dat hij u te hard kastijdt. Nee, besef dat hij zijn zoon voor u gegeven heeft. Dat hij met barmhartigheid bewogen is. En dat heeft de Heer aan u bewezen. Met barmhartigheid bewogen. En u mag u getroost door dit leven gaan. Nou, wanneer u dit ziet, welk kind van God zou dan niet uitbreken in lofprijzing, zoals Petrus het hier doet. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Kijk, dan wilt u God prijzen, dan gaat u de psalmen anders zingen, dan zet u uw hart erin. Dan let u niet op de mensen, maar dan let u op de woorden van die psalm. En dan gaat u het zingen met uw hart. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft u getrokken dan. Hij heeft u omhelst. Hij heeft u zichzelf aan u geopenbaard en u gezet op de eeuwige weg. Door zijn barmhartigheid, door zijn kracht, bent u wedergeboren. En hoe vindt die wedergeboorte dan plaats, zegt de tekst ook. Er ligt veel in onze tekst. Er staat dan dat die wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hoe wordt een mens wedergeboren? Hoe vindt dat plaats? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat betekent dat? De Heer Jezus is toen opgestaan. Wat heeft dat met mij te maken? Nou, die opstandingskracht in Christus werkt nu in harten van mensen. Door de opstandingskracht van Christus worden zondaren wedergeboren. En uw leven kan nieuw worden. U die nog zonder God leeft, u kunt wedergeboren worden door de opstandingskracht van Christus. Dan komt de Heilige Geest in uw leven en hij doet u opstaan in een nieuw leven. En alles wordt anders dan in uw leven. En u wilt niet meer voor uzelf leven. U verlangt naar God en u dorst naar zijn gerechtigheid. En u kunt nergens meer in rusten dan alleen in de Heere. En u vraagt en zegt, Heere, neem mijn leven en laat het Heere u toegewijd mogen zijn. U ziet dat u vuil bent en dat u voor God niet kunt bestaan. U hebt de Heere Jezus nodig als uw enige bedekking. En de liefde tot God wordt in uw hart uitgestort. En zo wilt u niet meer alleen zonder hem leven, maar voor hem. Zo werkt de opstandingskracht in zondaars hart en is dat ook zo bij u. Kent u dat? Hij wil het u leren. Hij wil het u leren. Hij wil het u geven. Op gebogen knieën, met een geopende Bijbel, uw mond wijd open doen. En geen jota of tittel van de wet van het Oude Testament kan weggaan, kan voorbijgaan. Het wordt alles vervuld. En heeft de Heere gezegd, open uw mond wijd. En ik zal hem vullen. En wanneer u dat ziet. En wanneer u die Dat wanneer dingen anders worden in uw leven. En u hem gaat liefhebben die uw ziel omhelst heeft. Dan zingt u mee met Petrus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En dan mag u ook zekerheid hebben over die hemelse zaligheid. Dat is onze derde gedachte, de zekerheid over die hemelse zaligheid. Want Gods kinderen zijn wedergeboren door de opstandingskracht van Christus tot een leven van hopen. Dat is een levende hoop op de hemelse zaligheid. En dat is een vaste hoop. Er ligt zekerheid hier. De zekerheid van die hemelse zaligheid. En daarom, uw kind van God, te midden van al uw worsteling in het gebed, te midden van al uw afweren van de duivel die komt met zijn aanvallen, en te midden van alle verleidingen van de wereld, te midden van strijd die u hebt, denk nooit, het is te vergeefs. Houd vol, ga door. Het is zeer nuttig, het is zeer de moeite waard. Want uw strijd om uw hoofd boven water te houden is niet voor niets. God geeft u een beloning. Maar het is uit genade, want we verdienen niets. Maar God geeft u een beloning. Wat is die beloning? De hemelse zaligheid. En dat is een zekere beloning. U mag vertroost wezen, kind van God, dat die hemelse zaligheid zeker en vast is. Die hemelse erfenis wordt bewaard. Het ligt vast. Vers 4 zegt, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Daartoe bent u wedergeboren. Om dat te ontvangen, dat is het einddoel, de zaligheid des geloofs. En die wordt in de hemelen bewaard voor u. Het ligt vast. En als we nou op deze woorden letten, er staat dan tot een onverderfelijke erfenis. Dat is het eerste. Als je die woorden zo leest, onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwelkelijk. Oh, dat is allemaal hetzelfde. Nee, het is niet hetzelfde. Er worden drie verschillende aspecten getoond van die erfenis. Het is ten eerste onverderfelijk. Wat betekent dat? Het kan niet bederven. Het kan niet kapot gemaakt worden. Er kunnen geen vijanden bij komen. Geen duivel, geen demon kan daarbij komen om het kapot te maken. Niemand kan die hemelse erfenis verwoesten of vernielen. Het is onverderfelijk, dat is het eerste. Maar ten tweede, het is ook onbevlekkelijk. Dat betekent, het is zonder vlek of rimpel. Het is in zichzelf volmaakt. Volkomen, heerlijk, rein, schoon. Die hemelse erfenis heeft een heerlijke glans. Niets ontsiert haar. Ze is rein, ze is onuitsprekelijk mooi. En dan is die erfenis ook onverwelkelijk. Dat betekent, het kan nooit minder worden. Het kan nooit verwelken. U kunt een mooie bloem hebben, prachtig. Er zit geen, u zegt het is onbevlekkelijk, het is prachtig, er zit geen vlekje op. Natuurlijk markeert alles hier aan alles, maar het is mooi, maar na een tijdje dan verwelkt het. Maar die hemelse heerlijkheid, die verwelkt nooit. Het kan nooit ophouden te bloeien, het blijft permanent heerlijk, het kan niet minder worden. Dus die erfenis, die kan niet kapot gemaakt worden. Het is onverderfelijk. Het is onbevlekkelijk. Het is volmaakt, volkomen. En het is onverwelkelijk. Het blijft tot in eeuwigheid volmaakt, volkomen, heerlijk. Dat is de erfenis. En daar is de moeite waard om over na te denken. En deze erfenis wordt in de hemel bewaard. Daar is het veilig. Het wordt niet op aarde bewaard. Het wordt bewaard, zegt de tekst, in de hemel. Daar kan niemand bij. Hoger en veiliger kan die schat niet bewaard worden. En die schat ligt daar te wachten. Op u. Het laatste woordje van vers 4. Voor u. Hoe persoonlijk is dat? Voor u. Die wedergeboren bent tot een levende hoop. Voor u. Die niet zonder de Heere kunt leven. Voor u. Die uzelf verloochent voor hem. En hem alleen wilt overhouden voor u, zo persoonlijk. Voor u, die Christus als uw zaligmaker omhelst hebt. Voor u, die Christus als uw borg kent en nodig hebt. Voor u die uw leven hebt leren verliezen. En voor u die de toevlucht neemt enkel en alleen in het borgwerk van Christus. U die maar één fundament onder uw leven hebt. De Heere Jezus Christus en dien gekruisigd. Voor u die niet meer van uzelf bent, maar van hem. Voor u ligt die hemelse heerlijke erfenis daar in heerlijkheid vast. Onbevlekkelijk, onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwerkelijk. In de hemel, daar ligt het vast. En het wordt bewaard. Bewaard. Nou, als iets in de hemel is, dan hoeft het eigenlijk niet meer bewaard te worden. Maar er staat er toch bij. Het wordt bewaard. Dat is een dubbele onderstreping van de waarheid van die toekomst. Wie bewaart het dan? Nou, eigenlijk hoeft het niet bewaard te worden, het is in de hemel, maar het wordt toch bewaard. Wie bewaart dan die schat? De engelen? Nee. Wie bewaart dan die schat? Christus bewaart die schat. Colossenzen 3 vers 3. Uw leven is met Christus verborgen in God. Uw leven, uw schat, die hemelse erfenis. Vast voor u, leeft met Christus, vast bewaard door de Heere Jezus. Maar daarnaast worden Gods kinderen zelf ook bewaard. Dat is onze laatste gedachte, want die hemelse erfenis ligt klaar. De zaligheid hoeft niet meer klaargemaakt te worden. Ze ligt daar veilig, bewaard. Maar nu worden de erfgenamen hier op aarde ook bewaard. Die in de kracht Gods bewaard wordt. Vers 5. Die in de kracht Gods bewaard wordt. Voor het woord kracht, er staat in het Grieks dynamis. En dat kent u er wel, dat is waar hebben wij ons woord dynamiet vandaan. Daar zit kracht in. De sterkste krachten. Die bewaart die schat. Die in de kracht Gods bewaard wordt. Dat woordje bewaren. In vers 4 ziet u ook bewaren, die in de hemelen bewaard is voor u. Vers 5, weer bewaren. Er staan twee verschillende woorden in het Grieks. In vers 4 betekent dat woord daar in de hemelen bewaard iets in een veilige plaats opbergen. Dus die hemelse erfenis, die heerlijke schat, die ligt opgeborgen, veilig. Niemand kan erbij. Daar ligt het vast. Maar in vers 5, dat woord bewaren daar, dat betekent heeft de betekenis van een fort, een vesting, waar niemand in of uit kan gaan. Dat is het beeld van de bescherming door God. Dat de Heer is als het ware een vurige muur rondom al zijn kinderen. En geen vijand, hoe listig of hoe geweldig ook, kan door die bescherming heen dringen. Het ligt verankerd in het gebed van de hemelse hoge priester. Zij zullen, mijn schapen zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Johannes 10, 28. En God bewaart zijn kinderen. Te midden van al hun strijd en alles wat op en neer gaat in hun leven. Ze worden bewaard in de palm van zijn hand. En hoe bewaart hij hen? Door zijn kracht. De Heer heeft alle krachten geschapen. De tsunamis, de vulkaanuitbarstingen, bliksem. En hij bewaart zijn kinderen met de grootste kracht. Die in de kracht Gods bewaard wordt, zegt de tekst, door het geloof tot de zaligheid. Het is die kracht die de vijanden op een afstand houdt uit uw leven. Het is de kracht van de Heere waardoor wij in vrijheid samen mogen komen. Waardoor ons land zo lang de vrijheid heeft mogen behouden. Dat wij vrijheid van godsdienst hebben, dat is door zijn kracht. En nu gaat de Heere die kracht uitwerken, heel persoonlijk in het leven van zijn kinderen, wanneer zij staan in de strijd van het leven. Dat die kracht komt openbaar in hun leven. Hoe? Door het geloof. Het geloof. Want door Gods kracht geeft hij het geloof en onderhoudt hij het geloof en voedt hij het geloof. Zoals John Bunyan in dat gezicht, in dat huis van uitlegger, daar ziet hij een vuur aan de ene kant van een muur. En daar aan die ene kant van de muur gooit iemand bakken water op dat vuur, maar het vuur blijft branden. En dan gaat hij achter de muur staan en staat iemand olie op dat vuur te gooien. Dat is een beeld van het geloof. Er komt zoveel af op het geloof om het te dempen. Maar door de kracht Gods wordt dat geloof aangewakkerd. Dat het geloof tegen de verdrukking in. Dat het geloof tegen de nood, tegen de moeite in. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is het geloof en zo ziet u Gods kracht. En door het geloof staat uw kind van God weer op nadat u gevallen bent. En dat geloof vlucht tot de Heere. En door dat geloof wordt u versterkt door Gods geest. En wordt u staande gehouden. En dan eindigt vers 5. Door ons te zeggen dat die zaligheid, die hemelse erfenis, staat gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Die laatste tijd, dat is de jongste dag. Dat is de laatste dag. Dan wordt die heerlijke zaligheid, die hemelse erfenis, geopenbaard, staat er. En dan zal een ieder die heerlijke erfenis zien. De ongelovigen, de goddelozen en Gods kinderen, ze zullen die heerlijke erfenis zien. Maar alleen Gods kinderen mogen daar binnen gaan om dat te ontvangen. Het is als met een standbeeld dat onthuld zal worden. Een prachtig standbeeld heeft iemand jaren op gewerkt, er een doek overheen. Er komen hoogwaardigheidsbekleders en de burgemeester en weet ik het allemaal, die komen daar en dan komt het moment, dan wordt het doek eraf gehaald. En dan kijken naar dat prachtig monument. Nou, op de jongste dag. Dan zal de Heer als het ware het gordijn opzij schuiven. En dan zal de heerlijkheid van God. Op het luisterrijkst vertoond worden. En dan zal de heerlijkheid die aan de vromen gegeven wordt, op het luisterrijkst tevoorschijn komen. En daar hebben ze nu al een voorsmaak van. Hoe? Door dat levende hopen en door de kracht van Gods geest die hen het geloof schenkt. En door de liefde en door de vreugde, vers 6, die ze nu hebben. Ze hebben er een voorsmaak over. Maar dit mag het hopen zijn van een kind van God. Die kinderen van God toen in Noord-Turkije. En dat mag ook de hoop zijn voor de kinderen van God nu in 2012 hier op Flaké. En dit is een werkelijke hoop. Het is geen verbeelding. Het zijn geen fabeltjes. Het is gefundeerd in de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Het is geen fantasie. Dit is werkelijkheid. Geworteld in Christus. Dit is de vaste belofte. Die geldt voor al Gods kinderen. En nu zijn wij allemaal zwakke mensen. En ons leven kan vandaag nog worden afgesneden. Wij zijn ook zondaren. Wij hebben die vaste hoop nodig. Wij hebben verzoening nodig. Wij hebben wedergeboorte nodig. U hebt het nodig om deze vaste en ware hoop te kennen in uw leven. Want zonder een leven met de Heere Jezus gaat u voor eeuwig verloren. Want alleen in Christus kunt u een verzoening ontvangen voor al uw zonden. Zonder Christus komt u voor eeuwig in de buitenste duisternis. Zonder een leven met Hem gaat u ook een sterven tegemoet zonder Hem. Dan kent u Hem niet. Dan hebt u geen bedekking voor uw schuld. Hoe kunt u dan voor God, uw maker, verschijnen? Dat zal allerverschrikkelijk zijn. Dan zult u zelf de straf moeten dragen die de Heere Jezus gewillig was om voor u te dragen. Maar u moest hem niet. U had andere dingen te doen die belangrijker waren. Dan zal de Heere Jezus tegen u zeggen, ik heb u niet gekend. Is hij uw hoop? Is hij uw verwachting? Kent u het leven met Christus? Zo niet, dan bent u straks alles kwijt. Het wordt gezegd van koning Hendrik de 8e van Engeland, die aan het eind van zijn leven gezegd heeft moeten hebben, nu is alles weg, mijn rijk is weg, mijn kroon is weg, en nu is ook mijn ziel weg. En moet u nou ook straks zeggen, nou is alles weg, alles verloren, maar dat hoeft niet, want de genade Gods wordt u nog aangeboden. Bent u wedergeboren tot een levende hoop, ga dan die koning zoeken, buig uw knieën, hij nodigt u tot hem te komen. Hij nodigt u vriendelijk. Hij zegt, wend u tot mij. Word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand anders, niemand meer. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij uitnodigen en het niet menen? Ach, buig uw knieën. Dan zult u ook horen. Bij dat volk, dat zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Amen. Willen we zingen Psalm 68, het tweede vers. Zullen wij samen bidden en danken. Hoe heerlijk is uw naam, o Heere, dat u in uw grote barmhartigheid bewogen met ons uw woord hebt gegeven vanmorgen. Heere, wij zijn niet waard dat u ons aanziet. En nu komt u ons voor met zulke rijke en heerlijke beloften. Met zo'n uitzicht op wedergeboorte, op bewaring, op een hemelse erfenis. En dat er een levend hoop mag zijn. Heere, wil ons die levende hoop geven, wanneer wij nog zonder u leven. En wanneer wij nog bezig zijn met alle beuzelingen van dit dagelijkse leven. En dat we daardoor bezig gehouden worden. Wilt u ons daarvan bekeren. En ons dat laten zoeken wat belangrijk is. Leer ons, Heere, naar uw wil te handelen. Leid ons in uw waarheid. Doe ons uw liefhebben, vrezen en dienen. Stort uw Heilige Geest op ons uit. Doe ons wandelen met u. Wil in uw gunst op ons neerzien. Versterk uw kinderen in het strijdperk, in de worstelingen van het geloof. Wilt u hun geloof verdiepen en versterken. Wilt u uw koninkrijk zo doen komen onder ons. En gedenk ons deze dag verder in alle dingen. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 27, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.